Wil je dat ik even test, Edith? Is het goed zo? Is de camera op mijn kale plek als ik praat? Wat zeg je? Oh. Hadden we toch een kijker gehad? Was ik te snel? Dat gebeurt niet vaak. Gaat het goed? Ja? Oké.
Dames en heren, mijn excuses voor deze onderbreking en ook voor iemand of mensen die thuis hebben gekeken, ook daarvoor excuses. De vergadering is op een verkeerd. Nou ja, die is verkeerd gestart in ieder geval. Hij is wel opgenomen. We gaan morgen met de techniek aan de slag om te proberen dat we in ieder geval het begin er ook aan vast kunnen plakken, zodat iedereen het ook wel goed terug kan kijken. Maar mijn excuses daarvoor. Meneer Van der Weijden, kunt u nog even uw microfoon uitzetten? Miraculeus aangegaan. Dan gaan wij verder. We waren gebleven met mevrouw Abswoude. Die had een start gemaakt. Ik denk dat dat misschien wel het meest. Ja, u mag nogmaals beginnen met de complimenten. Aan u het woord, mevrouw Abswoude.
Voorzitter, dank u wel. Wij willen graag compliment geven over de samenwerking met de partners. Waardoor er mooie interventieplannen zijn ontstaan. Elk kind met plezier naar school, een mooi uitgangspunt. Zeker de plannen voor het lezen, daar hebben we nog een inhaalslag te maken, vinden wij. Echter hebben wij ook nog een vraag. Even kijken. Oh ja, ja, het is een vraag die door mijn collega aan mij is doorgegeven, dus ik moet hem even lezen. Als we het stuk lezen, dan sluiten wij een beetje aan bij GroenLinks. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En daar maken wij ons een beetje zorgen over. Het is natuurlijk zo dat we graag extra geld naar het onderwijs willen laten gaan. Maar wij horen graag hoe dit in elkaar steekt. En we zijn overigens ook benieuwd naar welk termijn het geld uitgegeven moet worden en wat er met de rest van het geld gebeurt. Dank u wel.
Dank u wel. Wie nog meer? Geen vragen verder? Nee? Nou, dan gaan we over, denk ik, naar de wethouder, meneer Meerhof.
Dank u wel voor de vragen en eigenlijk meteen ook al suggesties voor de zienswijze, dingen die wij mee kunnen nemen. Ik zal proberen om de vragen in de volgorde. Nee, ik ga de vragen in volgorde beantwoorden. De achtergrond is denk ik bij iedereen helder, hè, als het gaat om de corona-achterstanden, hoe die zijn ontstaan. En in eerste instantie was niet meteen duidelijk wat dit betekende voor de ontwikkeling van leerlingen en op basisscholen of op middelbare scholen. Daarin zit ook een ontwikkeling waar eigenlijk in de eerste vraag van de PvdA wordt gerefereerd. In eerste instantie hebben scholen ons ook meegegeven dat ze meer iets merkten van eigenlijk de individuele ontwikkeling van leerlingen op het gebied van welzijn. En ze hebben in eerste instantie ook iets gezegd over dat de klas als geheel minder bewerkelijker is geworden als het ware. Wij hebben ons slotverslag geschreven in, het waren er twee, met de PO-onderwijs in maart van dit jaar en VO-onderwijs in mei van dit jaar. Dus dat is alweer een tijdje geleden. Daar is ook een vakantie overheen gegaan. Daar zijn wel of niet slagingen overheen gegaan. Er zijn schooladviezen overheen gegaan. Dus in de tussentijd is er best wel iets gebeurd. En wat in de tussentijd ook is gebeurd, en dat onderschrijft eigenlijk uw verhaal, is dat mevrouw Grummel en ik bezig zijn met kennismakingsgesprekken met de schoolbesturen. En die komen ook een beetje terug op die uitspraak dat de cognitieve ontwikkeling eigenlijk best wel in orde leek. En daarmee wil ik niet suggereren dat het alleen maar kommer en kwel is met de ontwikkeling van alle heemsteedse leerlingen. Maar dat het wel een aandachtspunt is geworden, meer dan het eerst was. Gelukkig zitten er in het verslag, of in beide verslagen die u heeft gelezen, ook wel aanknopingspunten in waar we nu iets aan hebben. En dat moet ik even toelichten. We hebben de scholen eigenlijk uitgenodigd om hun subsidies op te sturen, of in te dienen, hun aanvraag in te dienen, zo moet ik het zeggen, voor een subsidie. En daarin staat een zin dat die subsidies die aansluiten bij de verslagen die u ook heeft gehad als bijlage bij dit agendapunt, dat die aanvragen voorrang krijgen. Dus ik denk dat in de huidige verslagen eigenlijk al wel aanleiding zit om ook subsidievoorstellen die beogen iets te doen aan cognitieve ontwikkeling van leerlingen, dat ook die voorstellen gewoon in aanmerking komen. En u geeft aan, Partij van de Arbeid, raadslid geeft aan, dat scholen daarbij zelf actie kunnen uitvoeren en dat wij het budget beschikbaar moeten stellen. Dat zijn we dan ook van plan om te doen. Want we nemen de actualiteit mee in de weging van nu. Dat als eerste. Dan iets over de kwetsbare leerlingen. Het uitgangspunt van de scholen, ook als u naar de verslagen kijkt, is dat ze juist in deze situatie oog hebben voor kwetsbare leerlingen. En ik zie dat op verschillende manieren terugkomen. Op het gebied van sociaal welzijn lees ik bijvoorbeeld terug dat de leerlingen die eigenlijk al kwetsbaar waren, het meest last hebben van de thuissituatie. Dus dat de verschillen eigenlijk groter zijn geworden. En in de gesprekken horen we dat op het cognitief gebied nu ook. Dus ik weet dat onze scholen ervan doordrongen zijn. En laten we ook toegeven hier dat zij voor best een opgave staan wat dat betreft. Ze daarbij de zwakste het meest willen helpen. Wat ik mee wil nemen van uw vraag, als de rest van de commissie het daarmee eens is, is dat we dat ook in de gesprekken die we nog steeds met scholen hebben, eigenlijk steeds onder de aandacht zullen brengen. Wij zullen, vermoeden we zelf namelijk, op een gegeven moment ook nog even tegen de scholen moeten zeggen, jongens, we hebben nog geld, want het gaat om 500.000, waarvan 380... Ja, dankjewel. 385 wordt besteed voor de subsidies. Je was maar voor, dankjewel. Ik denk niet dat dat binnen een paar maanden op is. Dus er gaan natuurlijk ook nog verdere gesprekken komen waarbij we tegen de scholen zeggen, nou, we hebben nog geld, waar denken jullie aan? En dan kunnen wij eigenlijk de richtlijnen die we van jullie meekrijgen meegeven om suggesties mee aan te dragen. Met het oog op efficiëntie. Dat vind ik een moeilijke, omdat je natuurlijk niet in een soort systeem wil komen waarbij je achteraf nog gaat toetsen met hey, was jullie interventie wel efficiënt genoeg? En als dat dan niet zo is, geef dan het geld maar terug. Zo werkt het niet, zo werken we in dit geval niet met elkaar samen. Stel dat alle leerlingen opeens heel goed gaan lezen, mevrouw Abswouder, dan weten we dat niet zeker of dat door een interventie komt of dat er toevallig gewoon een populair boek is uitgekomen. Dus dat vind ik een moeilijke. Wat we eventueel mee zouden kunnen nemen is dat we eigenlijk aan de scholen vragen om zo concreet mogelijk te maken welke resultaten ze verwachten met hun interventie. Dat zouden we kunnen doen. En of we ook een efficiëntietest moeten doen, dat betwijfel ik. Tot slot uw opmerking over de commerciële bureaus. Ik zei net al even dat we een zin aan de brief hadden toegevoegd waarin we eigenlijk tegen de scholen hebben gezegd, zorg nou dat uw voorstel, uw aanvraag aansluit bij de gesprekken die we hebben gevoerd en het verslag dat daarvan is gelegd. Juist om te voorkomen dat het geld gaat naar zeg maar de quick fix, de snelle oplossing met bijvoorbeeld een commercieel bureau dat wordt ingevlogen om even een paar uur wiskunde extra in de week te geven. Want ik ben het eens met uw analyse dat dat ook een probleem is voor het regulier onderwijs. Omdat er, nou ja, ik ken docenten die zijn uit regulier onderwijs vertrokken en die werken nu voor zo'n bureau. Dus dat is gewoon een probleem en daar zijn we ons van bewust. Er zijn ook een heleboel instellingen buiten de scholen zelf die goed werk leveren. Dus we moeten ook oppassen dat we ze niet over één kam scheren. Maar dat is eigenlijk een gedachte van ons geweest om om daarom aansluiting te zoeken bij het verslag zelf. Want daarin worden wat meer structurele problemen beschreven die je niet zomaar oplost met even bijles inkopen. Ik hoop dat ik daarmee uw vragen goed heb beantwoord. Van GroenLinks heb ik staan, moet er een maximum zijn per week en moet er iets zijn om de balans te bewaren tussen het PO en het VO. Nou, in eerste instantie zijn we niet zo voor een maximum per jaar. Een andere vraag was nog, hoe lang kan dit worden aangevraagd? Dat kan ook komend jaar nog, dus in 2023. Als ik een precieze maand wil weten, dan moet ik even naar links kijken, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ook in 2023 kunnen de aanvragen nog worden ingediend. En eerlijk gezegd denk ik niet dat wij heel snel met uitputting te maken zullen hebben. Het enige wat ik u kan vertellen is dat we een keer een tussenstand geven en dat we dan ook laten zien welk deel is naar het PO en welk deel is naar het VO gegaan. Ik verwacht niet dat het nodig is om daar een bepaald quotum aan te stellen. Dat is mijn verwachting. Over kansengelijkheid en de aansluiting bij POVO. Dat zijn twee dingen, mevrouw van der Heijden, die juist heel sterk in dat verslag zitten. Maar dat sluit een beetje aan bij wat ik net als antwoord heb gegeven op de vragen van de PvdA. Tot slot, HBB, dank voor de complimenten. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Nou ja en nee, want ik denk dat er veel budget is. Meer dan er meteen aangevraagd zal worden. En twee, we werken wel in een bepaalde fasering, waarbij het niet zo is dat de eerste aanvraag eigenlijk ook als eerst verwerkt wordt. Hè. Je verzamelt een groepje aanvragen, je prioriteert eventueel en daarin vindt al een bepaalde weging en schifting plaats. Dus dat is eigenlijk een zorg die ik snap, maar in dit geval nog niet aan de orde vind.
Dank u wel, meneer Meerhof. Mevrouw van der Heijden, ik zie een vinger bij u.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wethouder. Ik denk dat GroenLinks toch wel op prijs zou stellen als zij wat nadere uitwerking krijgt op die bullets 2 en 3. Want dit gaat om een ongemeen groot bedrag. Er zijn wel projecten waar het om kleinere bedragen gaat, maar dit gaat om 385.000 euro. En dan mag je toch weten, denk ik nu, of binnen een paar maanden, hoe dat uitgegeven gaat worden. En daarvoor moet je wat kaders hebben. Je moet een beetje snappen wat het kader is bij bullet 2, bij bullet 3. Ik zou daar toch meer informatie over willen. Want nu tast ik een beetje in duister. En ik geloof gerust dat jullie met elkaar, met de ambtenaren, goed uitdenken hoe je dat gaat verdelen en hoe je dat aanpakt. Maar ik als raadslid zou daar toch meer zicht op willen hebben, omdat het om zo'n gigantisch groot bedrag gaat. Waar ik achter sta, daar gaat het niet om. Maar dat grote bedrag rechtvaardigt meer informatie naar de raad.
Dank u wel, mevrouw van der Heijden. Kunt u microfoon... Dit hangt ook een beetje tegen een zienswijze die u mee kunt geven aan het college. Ik zie meneer Meerhof, die wil graag nog een reactie geven.
Deels dezelfde reactie. Ik heb wel geprobeerd om dat te beantwoorden. En misschien moet ik dat dan verder verduidelijken. Wij hebben een beperkt aantal kaders waar een aanvraag aan moet voldoen. Het belangrijkste kader is dat wij eigenlijk gedurende de coronaperiode, voor zover die afgesloten is, maar gedurende de periode dat het onderwijs ook deels dicht moest en zich aan allerlei maatregelen moest houden, wat nu niet meer hoeft, is er contact geweest. En eigenlijk is het eindverslag is een bijlage, er zijn er twee, één voor het PO, één voor het VO, dat is toegevoegd aan de agenda. We hebben... je kan daarin terugvinden dat eigenlijk de zorgen die door de Partij van de Arbeid en GroenLinks-fracties toentertijd zijn geformuleerd in de motie, dat zijn de zorgen van de scholen. Dat kunnen we teruglezen in het verslag. Vrij expliciet wordt er ook genoemd bijvoorbeeld de overgang van PO naar VO. En dat horen mevrouw Grubbel en ik ook in de gesprekken met de schooldirecties en schoolbesturen terug. Dat dat een blijvend aandachtspunt is voor ze. En dan vertellen we ze al terug. Nou, als je zeker wil weten dat we de aanvragen, of zo goed als zeker wil weten dat we positief op de aanvraag zullen reageren, zorg dan dat je dat goed in je aanvraag vermeldt. Dus die gesprekken waar we toe worden opgeroepen in het college, die zijn al gaande. De onderwerpen die onder de aandacht worden gebracht via de motie, die zijn onderdeel van die gesprekken. En het verslag, daarin worden deze onderwerpen meer dan eens genoemd, zelfs als een van de belangrijkste, of tussen de belangrijkste onderwerpen. Dus ik heb het idee dat door het proces dat gevoerd is, de zorgen over de overstap van PO naar VO en eigenlijk het ondersteunen van de kinderen in de meest kwetsbare omgeving, dat is ingebed in het hele proces.
Komt erop neer, voorzitter.
Mevrouw Van der Heijden, ik graag via de voorzitter, alstublieft.
Ja, ik zei voorzitter.
Jawel, maar
een beetje
dan,
laat.
Dan moet u even een moment geven dat ik u ook het woord geef.
Oké. Ja.
Ik geef u nu het woord,
helemaal
mevrouw Van der
Heijden. Voorzitter. Voorzitter. Ik denk dat GroenLinks toch heel graag die kaders meer geëxpliciteerd zou willen zien. Natuurlijk lees ik die geanonimiseerde verslagen. Ik heb ze allebei goed doorgelezen. Er zit van alles nog wat in. En ik herken ook wel punten uit onze motie beslist. Maar hoe gaan jullie dat kader nu inrichten? Krijgen wij dat te zien op enig moment? Dat zou ik toch wel heel plezierig vinden. Ik laat het even hierbij.
Dank u wel, mevrouw Van der Heijden. Ik zie meneer Meerhof. Nee? Oké. Ik denk dat we wat u net heeft meegegeven, denk ik als een zienswijze mee kunnen geven vanuit GroenLinks aan het college, vermoed ik zomaar. Volgens mij zijn we klaar met de beantwoording in ieder geval van de vragen die er nog lagen. Aan wie kan ik nog het woord geven om een zienswijze mee te geven? Meneer Duinker, HBB.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil zeggen, het stuk wat voor ligt, dat vinden wij van de HBB, vinden wij dat uitermate geschikt en uitvoerend van de motie. Wij zien daar geen verschil tussen. En de vraag van GroenLinks om het nog dieper aan te dragen, dat vinden wij niet van toegevoegde waarde. Wij willen gewoon die vrijheid aan de scholen zelf geven. Die hebben de kwaliteit in huis, die kunnen toetsen. En ik voorzie weer een hele ambtelijke organisatie als wij hierop willen gaan sturen. Dus ik geef wel zeggen het krediet aan de wethouder en aan de scholen. En wij vinden het goed zo. Dus ons zienswijze is, wij accepteren zoals die is.
Dank u wel. Wie verder? Mevrouw Derks, D66.
Wij sluiten ons graag aan bij de heer Duinker. Wij willen de wethouder complimenteren met de volledigheid van het stuk en de duidelijkheid van de informatie. Je kunt zien dat hij zijn persoonlijke passie voor het onderwerp heeft meegenomen. En wij zien daarom ook de vrijheid van bij de scholen als afdoende en hebben die verdere verdieping niet nodig.
Dank u wel. Meneer Bonnema, VVD.
Daar was u me net voor. Dank u wel, voorzitter, voor het woord. Wij hebben eigenlijk een beetje dezelfde idee als de heer Duinker ook in dit geval. Maar ik deel ook wel een beetje de zorgen die Tera toch heeft van GroenLinks. Wat ik graag nog mee zou willen geven aan de wethouder is dat wij misschien iets eerder een overzicht kunnen krijgen hoe het budget of hoe de aanvragen hoe het besteed wordt. Dat wij misschien toch als commissie of als raad dan bij kunnen sturen of nog een zienswijze kunnen geven. Niet dat we willen ingrijpen, maar dat er nog ergens een momentje is dat wij daar nog iets van kunnen zeggen. Dat zou ik nog willen toevoegen.
Dank u wel. Mevrouw Derks, D66, u wilt daar nog op reageren.
Ja, ik weet niet of dat helemaal in deze termijn past, aanzien het dan meer een debat wordt. Maar ik wil aan de heer Bonnema vragen wat de toegevoegde waarde van de toelichting dan is als we er verder niets over gaan zeggen, maar er alleen van op de hoogte worden gebracht. Want u geeft aan, we willen graag meer informatie. Niet dat we daar nog iets aan gaan veranderen, maar dan weten we het in ieder geval. Dat lijkt me heel erg zonde van iedereen's tijd. Dus ik vraag me af wat daar de toegevoegde waarde van is.
Meneer Bonnema, graag via de voorzitter. Ik geef u eerst het woord. Aan u het woord, meneer Bonnema.
Omdat, voorzitter, ik ook wel het eens ben met GroenLinks dat het om een groot budget gaat. En dat ik de wethouder ook wel vertrouw en de ambtenaren ook wel. Maar ik toch ook wel een beetje overzicht wil houden in wat wij besteden en wat we uitgeven in deze gemeente. Dus dan is het misschien voor u een onzinnige vraag, maar voor mij wel een zinnige vraag. Ik wil daar toch wel wat meer inzicht in hebben dan zeggen, nou, hier is het geld en we hoeven het wel over 2 jaar.
Dank u wel. Nee. Okay. Meneer Van der Weijden, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij ook aan bij meneer Duinker van HBB. Ik denk dat we de kaders niet te strak moeten stellen. Wat ik toch wel nog graag mee zou willen geven aan de wethouder, is dat we toch wel proberen gelijkwaardig de subsidies te verdelen onder de scholen. Het is een fors bedrag, maar ja, ik moet toch wel dat iedereen wel het gevoel heeft van, hey, ja, dat iedereen een beetje zijn aandeel krijgt wat er is. Dus ja, dank u wel.
Dank u wel. Dan kijk ik nog naar links of daar nog... Wilt u nog... Nee? Goed. Dames en heren, volgens mij zijn we dan rond. Ik kijk nog even naar de wethouder. Meneer Meerhof.
Dank u wel, voorzitter. Misschien is het goed, gezien de verschillende geluiden, om even samen te vatten wat ik dan meeneem, als dat van de voorzitter mag, of is dat uw rol?
In principe is dat mijn rol, maar als u er zelf al koffie van wil maken, vind ik dat ook helemaal goed.
Het is voor mij ook de eerste na de vakantie en de tweede in mijn leven, dus vergeef me. Nou, ik vind in ieder geval op de inhoud heb ik meegekregen dat wij onder de aandacht van de scholen brengen dat er wordt gekeken naar de cognitieve achterstanden die zijn opgedaan en daarbij de leerlingen in de meest kwetsbare omgeving eigenlijk het meest aandacht willen geven. Dat brengen we onder de aandacht van de scholen. Van een aantal partijen hoor ik de vraag om een tussenstand en dat lijkt me geen gekke vraag. Omdat dat ook een beetje een beeld geeft om wat voor subsidies het nou gaat. Daarbij zouden we dan oog in oogschouw kunnen nemen of er een goede verdeling is tussen de scholen tot nu toe. Omdat ik ook de vraag van het CDA hoorde. En het enige wat ik dan maar als winstwaarschuwing wil meegeven is dat het denk ik lastig wordt om bijvoorbeeld ook de namen te noemen van scholen die misschien een subsidie hebben gedaan, die wordt afgewezen. Dat lijkt me niet zo netjes, dus er zit een beetje een waarschuwing bij dat we niet alles delen dan. En ik wil eigenlijk tot slot even noemen, want we hebben het steeds over scholen, dat ook andere partners natuurlijk een aanvraag mogen doen. En eventueel voor, mocht het CEG luisteren en die wist het nog niet, die mogen ook een aanvraag doen. Dus die zijn hartstikke welkom. En vergeef me, voorzitter, dat ik een beetje op uw stoel ben gaan zitten.
Nee hoor, ik ben daar heel makkelijk in, meneer Meerhof. Volgens mij concluderen we met z'n allen dat het voldoende besproken is. Ik heb een merendeel van de commissie, eigenlijk alle commissieleden, eigenlijk wel een waardering uit horen spreken over het stuk. GroenLinks heeft nog het een en ander meegegeven over de uitwerking van kaders. Volgens mij kan ik concluderen dat het de motie hierbij ook is afgedaan. Daarmee. En ik heb verder een toezegging ook van de wethouder naar aanleiding van een vraag van de VVD gehoord over wat extra informatie tussentijds. Heb ik de wethouder een toezegging horen doen om te kijken of hij dat kan leveren ook. Gaat u met die, kijk ook even op links of mijn griffier alles heeft kunnen noteren wat ik ervan heb gebrouwen. En volgens mij zijn we dan rond. Sluit ik dit onderwerp af en dan gaan we naar het volgende agendapunt. En dat betreft agendapunt 4, de voortzetting sociale coalitie, inclusief evaluatie 1 jaar samen tegen eenzaamheid. De aanpak samen tegen eenzaamheid door partners die samenwerken in de sociale coalitie is na 1 jaar geëvalueerd. En uit de evaluatie blijkt dat veel in gang is gezet en dat de eenzaamheidscijfers in Heemstede stijgen in lijn met de landelijke trend. Geeft u zienswijze op de voortzetting van de sociale coalitie en de aanpak van eenzaamheid in 2023 en 2024. We doen dat weer in 2 termijnen. Ik zie al een heleboel mensen met hun vingers omhoog. Ik wil als eerste. We doen het in 2 termijnen. We gaan van start, want u bent helemaal klaar om te gaan, zo te zien. Sorry, excuus. Meneer Zwijnenburg, D66. Aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Nou, ten eerste vinden we het als D66 heel fijn dat iedereen zich blijft inzetten tegen eenzaamheid. Kunnen we erg steunen. Wel nog een paar vragen vanuit de bijlagen. Ten eerste, we zien heel veel acties in gang. Dat is goed. Maar ik kan niet echt vinden wat het resultaat is van die acties. Hoeveel mensen zijn er daadwerkelijk geholpen? Hè? Dus zijn we alleen bezig met dingen in gang aan het zetten, maar bereiken we ook echt de mensen? En hoeveel mensen zou dat dan ongeveer zijn? En het tweede is, kijk, het is natuurlijk jammer dat de monitor voor volwassenen en ouderen en jongeren verschilt. Want ja, hoe kan je die cijfers precies vergelijken? Maar als je dan kijkt naar 2020, dat ouderen 41% eenzaam zijn en 9% zeer eenzaam. Als ik dan naar de jongeren kijk, dan tel ik 21% die zich vaak eenzaam heeft gevoeld de afgelopen jaar of de afgelopen 4 weken. En dan nog 56% die zich soms eenzaam voelt. En dan denk ik van, alle acties die in gang zijn gezet, focussen we heel erg op ouderen. Maar als ik dit zo zie, dan lijkt het probleem onder jongeren misschien nog wel groter te zijn. Heeft het college wel voldoende aandacht voor de jongeren? En als D66 willen ook echt die aandacht gaan vragen voor de jongeren, want dat vinden we erg belangrijk.
Dank u wel. Mevrouw Storm, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Nou, goede punten van D66 inderdaad. Eenzaamheid gaat de Heemsteedse VVD aan het hart. En wij zijn er voorstander van om de aanpak voor te zetten. En liefst ook waar mogelijk outreachend. Misschien meer dan nu, want eenzame mensen melden dat niet altijd zelf. En hoe vinden we de eenzame mensen die zich niet zelf melden? En dat vinden wij, we begrijpen dat dat niet makkelijk is, maar wel heel belangrijk. En een beetje verwarrend was, er zijn twee noemers in beeld, namelijk Samen tegen eenzaamheid en de landelijke aanpak 1 tegen eenzaamheid. Nou, hoe gaan we daarmee om? Is er iets logisch op te bedenken dat te volgen is voor inwoners? Lijkt me een goed idee. Nou, zorgelijk dat de cijfers stijgen en ook in Heemstede, ook al doen we het dan redelijk goed bij volwassenen en ouderen. Het bereiken van de jeugd, wat D66 ook zei, dat vergt een andere aanpak dan ouderen. En dat zien we ook niet echt terug hoe daar toe wordt gekomen. Ik zag iets over een activiteitenwebsite. Maar is dat niet ouderwets in tijden van Instagram en TikTok en platforms die wij allemaal niet eens kunnen begrijpen? Maar waar jongeren misschien eerder naartoe gaan. En misschien ook met de werkgroep jeugd aan kijken waar raadsleden in zitten en de werkgroep jongeren. Daar wordt naar gekeken, naar de duidelijkheid van wie doet wat. Maar ook met jongeren zelf, van ja, wat wil je als eenzame jongeren? Dat wij weten dat niet eens wat die wil. Dus dan moeten we misschien hun beter betrekken. Dan nog een punt. Ik las dat het aanbod nabestaande zorg, dat dat niet goed rondkomt. Dat is afgewezen door de provincie. En er wordt onderzocht of het op andere manieren kan worden rondgemaakt. Maar ik hoop dat dat kan, want ik heb ouderen gesproken die weinig ander netwerk hebben en die hun partner valt weg. En ze zijn veel jonger dan de mensen die, ja, dan het aanbod van plein 1. En die zouden heel graag praten met andere nabestaanden. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat dat linksom of rechtsom alsnog gebeurt. Dan heb ik nog een advies of een oproep voor een quick win. Stel je bent eenzaam in Heemstede en je doet op de website, vul je in eenzaamheid. Vroeger kreeg je dan geen zoekresultaten. Ik heb het ooit een keer in Amsterdam ingefluisterd. Nu staat er dan WMO-loket en dan kan je een melding WMO doen. Nou, als ik eenzaam ben, dan denk ik, weet je wat, ik ga wat anders doen. Waarom staat daar niet, ja, hoe je, wat je kan doen als jonger of ouder of plein 1 of bel ons of zoek hulp. Dat, ja, vind ik heel vreemd. Dus dat moet toch makkelijk opgelost kunnen worden. En mijn vraag is, kan de wethouder hiermee uit de voeten of zal ik dit langs andere weg kracht bijzetten? Lijkt mij niet moeilijk. Even kijken, dan een klein dingetje op bladzijde 3. Was misschien een soort een verloren aantekening die niet echt past in een evaluatie over filosofische oogpunten en dat eenzaamheid, dat het ook iets zegt over hoe wij zijn als mens en dat we elkaar nodig hebben. En op abstract niveau is dat ook mooi. Ik denk dat dat een foutje is, want misschien kan dat er nog uit voordat dit in de kast gaat. Want eenzaamheid kan voor onze inwoners heel rauw zijn op verschillende manieren waar weinig moois aan voelt. En voor juist die mensen willen we er zijn. Voor de mensen die eenzaamheid niet spiritueel een of andere plek kunnen geven. Dus dat kan misschien gewoon weg. En dat was het. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Fidel Ketta. Zeg ik het goed?
Zeker.
Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. De PvdA is ook voor de voortzetting sociale coalitie. Maar ook hier willen we graag een oproep doen om specifiek te kijken naar de meest kwetsbare groepen. Het zij sociaal-economisch, senioren, Oekraïners, statushouders en mensen met beperkingen.
Dank u wel. En mevrouw Van der Heijden, GroenLinks.
Ja, een van onze vragen is al gesteld door meneer Zwijnenburg. Dat is of inzicht gegeven kan worden in de opvolging van al die activiteiten. Want ik heb er vast laten kijken, mag ik wel zeggen, maar dat is eigenlijk al een stukje zienswijze. Hoeveel er gebeurt, dat wist ik eerlijk gezegd, zo bij elkaar opgeteld, niet. Dus dat vond ik al een winst, dat dit nu allemaal zo bij elkaar gebracht is. De ontmoeting in de buurttuin, daar heb ik even een mini-vraagje over hoor. Er staat nu dat dat alleen is, dat moet nog buurttuin gaan heten. Hè? Het is die gezellige plek bij de bibliotheek. Nou, ik zit daar geregeld, je zit daar heel aangenaam als je even een krantje wil lezen. Maar waarom is dat alleen straks voor de buurt? Moet dat niet breder worden ingezet als ontmoetingsplek? En een tweede, dan ga ik ook naar die tabel toe. Maar als u daar geen antwoord op heeft, dan vind ik het ook prima als dat wordt nagestuurd hoor. Wat mij nou bevreemde is diezelfde tabel waar D66 naar verwees. Is dat daar, en dan kijk ik niet naar 2020, want dan zitten we in de coronaperiode, maar ik kijk naar het verschil tussen 12 en 16. En dan staat er bij zeer ernstig eenzaam 4% en dat gaat naar 8%. Ik denk, nou zijn wij natuurlijk een vergrijzende gemeente, dat weet ik, maar ik vond dit wel heel spannend. Ik denk, een verdubbeling in 4 jaar tijd en dat wijkt heel erg af van Kennemerland. Natuurlijk wijkt het ook af van Nederland. Dus maar hoe komt dat? Dat dat in die tijdspanne van 4 jaar zo enorm is toegenomen. Maar ik kan me voorstellen dat u daar zo niet het antwoord op kunt geven hoor. Dus nazending daarvan is prima. Dat was het voorzitter.
Dank u wel. Kijk ik verder nog? Nee. Dan gaan we naar de wethouder toe. Meneer Meerhof, aan u weer het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de vragen aan de commissieleden. Eigenlijk zijn er een aantal opmerkingen gemaakt, of er is een aantal opmerkingen gemaakt, waar ik al heel blij mee ben. Ik hoor ook veel steun voor de voortzetting en wat gebeurt er veel. Wil ik daar eventjes aan toevoegen dat ik het fijn vind om een ontwikkeling te zien dat we dit maatschappelijke probleem eenzaamheid, en het is een toenemend maatschappelijk probleem, dat we daar een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor creëren. Hè? Dat we daar ons samen voor inzetten met allerlei partners. En sommige daar hebben we een directe relatie mee, zoals met Wij Heemstede. En dan kan je daar meer nog meer van verwachten. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel die zich hier vrijwillig bij voor inzetten. En ik wil ook even die waardering daarvoor uitspreken. Er is een flink aantal voorbeelden dat wordt genoemd en waar nu ook nu aan wordt gerefereerd. Ik zal de vragen straks even één voor één langsgaan, zo goed als ik kan. En dan laat ik daar maar gewoon.
Ik onderbreek u heel even. Mevrouw Van der Heijden, kunt u uw microfoon uit?
Even kijken, dan begin ik met de vragen van de fractie van D66. De vraag, wat zijn de resultaten en eenzaamheid onder jongeren? Dat zijn de twee belangrijkste onderwerpen die ik heb genoteerd. De resultaten vind ik lastig. En ik heb in de evaluatie in feite één resultaat teruggevonden. En dat gaat over het bereik van het project van Achter de Voordeur. Dat is best een indrukwekkend resultaat overigens. Dat stemt positief. Verder zou ik eigenlijk zonder flauw te willen zijn, want het is een oprechte vraag, de vraag terug willen stellen aan welke resultaten u dan denkt. Want wij kunnen ook dit is niet flauw, gaan meten met hoeveel mensen er een gesprekje aangeknoopt wordt. We kunnen een aantal dingen gaan bijhouden. Maar ik ben dan gewoon benieuwd waar de wens ligt van D66. Dus die vraag zou ik terug willen leggen.
Meneer Zwijnenburg, u wilt reageren.
Ja, ik steek braaf mijn handje op. Ik heb geleerd van mijn collega's. Bedankt, voorzitter. Goede vraag ook. Kijk, wat interessant is om te weten is van welke activiteiten hebben nou welk effect. Dus waar gaan we mee door en waar gaan we niet mee door. En weet je, we moeten het ook niet ingewikkeld gaan maken en dat soort dingen en meten en dat soort dingen. Maar ik denk wel dat er genoeg goede mensen werken die wel kunnen vragen van hey, wat is nou hetgene waarom u bij ons bent gekomen, wat u uit eenzaamheid heeft geholpen en welke van die activiteiten daar gaan bij. En dat gaat ons ook een beetje helpen, want het is natuurlijk een beetje een flauwe vraag, maar wie wordt er ook echt, als er wordt gezegd, we hebben 5 mensen geholpen met eenzaamheid, ben ik ook wel blij hè, als mensen dat zeggen. Het komt echt door die programma's van jullie. Het is ook een steuntje voor jullie in de rug, denk ik, als we dat weten. En dat helpt ons van, ja, wat heeft succes en wat niet. Waar gaan we aandacht op zetten?
Dank u wel. Meneer Meerhof.
Dank u wel voor de extra toelichting, want dan begrijp ik echt beter waar u op aanstuurt. Deze samenstelling van mensen heeft nu voor het eerst een evaluatie geschreven nadat ze 1 jaar bestaan. Wij lezen voor het eerst een evaluatie van de sociale coalitie. En ik merk ook dat ik voor een vervolg wel een aantal aanvullende wensen heb. Hè, van kunt u dit meenemen in een eventuele volgende evaluatie? En zonder een plat te willen slaan, denk ik nu te horen dat het ook gewenst is om per programma stil te staan. He, van wat hebben we nou aangepakt en hoe hebben we misschien gecontroleerd of we ons doel hebben bereikt? Of hebben wij zelf de indruk dat we ons doel hebben bereikt en waarom dan? We moeten niet vergeten dat in die coalitie ook wel een flink aantal professionals werken die denk ik daar ook goede inschatting van kunnen maken. Maar dan zouden we dat op programmaniveau eventueel terug kunnen vragen. Dat lijkt me op zich een goed idee om dat te doen. Een andere oproep is om, eigenlijk een vraag is of we wel voldoende aandacht hebben voor jongeren. College in het algemeen is denk ik het antwoord ja. We krijgen ook wel eens het verwijt dat we daar te veel aandacht voor hebben, onterecht wat mij betreft. En dat blijkt ook uit dit cijfer dat dat onterecht is. Ik vind het een terechte opmerking dat het lijkt alsof het aanbod niet per se op jongeren toegespitst is. En dat is gewoon eentje, en dan lopen we een beetje vooruit op een zienswijze, die ik graag mee wil nemen. Om te kijken in de gesprekken, want de gemeente is een van de deelnemers aan de coalitie, of we daar wat meer initiatief op kunnen ontplooien. Punt. VVD. Er was een vraag over de namen en daar nieste ik doorheen, vergeef me. En die heb ik niet helemaal meegekregen. Dus ik zou die even willen terugvragen.
Mevrouw Storm.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik begrijp dat de coalitie waar we het over hebben, dat dat samen tegen eenzaamheid is. En dat we ook participeren of wat dan ook in het landelijke programma 1 tegen eenzaamheid. En nou ja, als dat elkaar versterkt, prima. Maar ja, wat doen we daarmee?
Dank u wel, meneer Meerhof.
Goed, dank je wel voor het herhalen. Het is eigenlijk begonnen met een motie die ons oproept om een aanpak tegen eenzaamheid op te tuigen. En daarbij ook allerlei partners in onze gemeente bij te betrekken. Nou, die naam van de partners, dat is de sociale coalitie. En eigenlijk zijn we in een fase dat die sociale coalitie zich niet alleen maar bezighoudt met eenzaamheid, maar ook met andere initiatieven. En dat dat eigenlijk een middel is en ook een netwerk is waarin kennis wordt uitgewisseld, ook op andere terreinen. Dus ik vind de naam sociale coalitie duurzamer dan aanpak tegen eenzaamheid. Ja, dus ik zou, ben benieuwd of u daar iets van vindt, willen voorstellen dat we in volgende evaluaties ook gewoon het hebben over de evaluatie van de sociale coalitie. Omdat het meer is dan een aanpak tegen eenzaamheid. Dan antwoorden op andere vragen. Of een website eigenlijk wel een goed middel is voor jongeren. Betreft eigenlijk een ander stuk dat is aangediend, maar dat doet er denk ik niet zo heel veel toe. Dat is wel een logische opmerking. Feit is dat wij eigenlijk niet de handige ICT-structuur hebben, niet een soort app hebben bijvoorbeeld, waar en jongeren in kunnen en waar bijvoorbeeld de aanbieders van allerlei culturele programma's of sociale bijeenkomsten bij kunnen. De website is dan eigenlijk het makkelijkste. En gelukkig is een website wel iets wat je op al die platforms kan delen die het raadslid net noemde. Met andere woorden, die website is een beetje een verzamelbak, maar we communiceren niet alleen via die website. Dus ik hoop dat dat een beetje van de zorgen wegneemt. En als dat niet zo is, dan hoor ik het graag. De nabestaande zorg, die oproep neem ik heel erg ter harte en daar trek ik me ook aan. In positieve zin, omdat we allebei vinden dat blijkbaar dat alsnog moet gebeuren. Daarover is nog een gesprek gaande met de Provinciale Staten en daar wil ik dan eventjes nu niet te veel over zeggen, want dat is gewoon nog aan de gang. Maar in ieder geval is het zo dat de sociale coalitie verder gaat werken aan eigenlijk het is meer dan het combineren van bestaande initiatieven met betrekking tot een nabestaande zorg. Maar er zijn wel een aantal losse initiatieven in onze gemeente en daar proberen ze coherentie in aan te brengen. En dat gaat ook los van die subsidieaanvraag, gaat dat door. Dan zijn er gelukkig ook nog andere initiatieven die overeind blijven, wat niet wegneemt dat ik hoop dat we eruit komen met de Provinciale Staten. Dan het vindbaarheid van de thema eenzaamheid. Dat vind ik een hele goede suggestie. De gemeente is nu bezig met eigenlijk in breder verband dit probleem. Hoe vind je nou makkelijk toegang tot informatie rond een bepaald onderwerp? En deze wil ik daarin gewoon meenemen. Want ik weet niet of eenzaamheid daarin een onderwerp is dat aandacht heeft in die herstructurering van de website en de vindbaarheid van de onderwerpen. Dus dat is gewoon een aandachtspunt dat ik mee wil nemen. De oproep om de filosofische opmerking te schrappen wil ik even terugleggen bij de rest om te horen hoe zij erover denken. Dan ga ik naar de Partij van de Arbeid. Wederom de oproep om de meest kwetsbaren in ogenschouw te houden. Ik denk dat dat in het DNA zit van de sociale coalitie om dat te doen. Waarbij mij dus ook is opgevallen dat er een aantal volgens mij heel waardevolle initiatieven zijn die voor de ene doelgroep aantrekkelijker is dan voor de ander. Dus dat is wel iets wat we in de komende periode gewoon mee willen nemen. De vraag van GroenLinks over de buurttuin bij plein 1. Het is waar dat ook een buurtfunctie heeft. Neemt niet weg dat het u vrij staat om daar ook van te genieten. Ik weet niet of u ook naar iets anders op zoek bent dan dat. Dat zou ik dan graag nog van u vernemen. En ook als het gaat om uw andere vraag over de stijging van 4% naar 8% zonder corona, van 2012 en 2016. Wat daarvoor de reden is, dat kan ik u inderdaad niet vertellen. En ik betwijfel ook of ik u dat kan nasturen. Want wij kunnen dan een aantal suggesties. We kunnen op zoek naar een aantal suggesties uit de literatuur bijvoorbeeld, maar we hebben die cijfers niet zomaar. Dus dan zouden we eigenlijk op zoek moeten naar meer algemene verslagen over eenzaamheid en misschien rapporten over eenzaamheid die landelijke trends beschrijven. Maar dan weten we niet of dat ook voor Heemstede geldt. Dus ik weet niet zeker of het een beantwoordbare vraag is die u hier stelt.
Mevrouw van der Heijden, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Nou, misschien zou het al helpen als achter die percentages een aantal inwoners komt te staan. Want dan kun je een beetje snappen misschien of dit heel merkwaardig te duiden iets is. Of dat het om zo kleine aantallen gaat dat het er eigenlijk niet zoveel toe doet. Dat je al snel een verdubbeling hebt. Dus misschien dat is natuurlijk wel te doen, geeft de aantallen. En wat het eerste punt betreft, over die buurttuin, is het een idee om het woord buurt dan gewoon tussen aanhalingstekens te plaatsen. Buurttuin, buurt. Dan heb je het opgelost. Dus maar specifiek voor de buurt.
Dank u wel, mevrouw Van Heijden. We gaan dat beschouwen als een zienswijze, denk ik. Meneer Zwijnenburg wil daar nog even op inhaken.
Ja, nog een aanvullende vraag. We hebben het hiervoor natuurlijk net ook gehad over achterstanden op school. En het lijkt me ook fijn om te kijken of de leerlingen met achterstanden op school ook te maken hebben met eenzaamheid. Dus welk verband zit daar? En misschien zit de oplossing ook bij het wegwerken van achterstanden op school, ook juist om wat te doen aan die eenzaamheid. Dus dat we niet alleen gaan focussen op die resultaten en wat ze behalen, maar ook hoe gaat het met de persoon erachter en kan daar wat omheen worden gedaan, zodat misschien ook vanzelf die resultaten beter gaan worden.
Dank u wel. U wilde nog wat aanvullen op uw eerdere zienswijze, denk ik. Mevrouw Storm, u wilt ook nog wel alvast gaan aanvullen. Ik weet niet of zijn al wat door de vragen heen of nog niet. Ja? Oh, nou, dan gaan we gewoon soepeltjes over naar de tweede termijn, denk ik. Mevrouw Storm.
Ja, voorzitter. Kan ik nog reageren op de antwoorden van de
Ik denk dat dat prima mag. Ja hoor.
Oké, prima. Bedankt, wethouder, voor uw antwoorden. Ik hoorde u nog niet over outreaching, wat een lastig punt is, maar ik hoop dat dat naar uw idee voldoende in de aanpak zit. En als het niet zo is, hè, om outreachen mensen te vinden die eenzaam zijn, om dat ook meegeven als zienswijze om daarop te letten. En ja, over de what's in a name. Ja, sociale coalitie, ja, ook goed, of samen of één of alleen. Als eenzaamheid maar niet ondersneeuwt door andere namen. En als het maar niet verwarrend is voor burgers of eenzame burgers. En dan nog even over wat u zei over de jongeren. De infrastructuur en de website is het makkelijkste. En die kan je dan weer delen. Of dat mijn zorgen wegneemt, nee. Dus ik zou zeggen, nou, ik wou meegeven om out of the box te denken. En natuurlijk is een website fijn om te hebben, maar het gaat erom, bereiken we de eenzame jongeren. En als die nooit op een website gaat kijken, dan is dat niet de weg. Dus dat wou ik nog even meegeven. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Derks, D66.
Ja, ik wilde nog iets aanvullen op wat mevrouw Storm net aangaf met het stukje outreaching. Ik kan uit eigen ervaring in werkomgeving meedelen dat het heel zinvol is om ook de huisartsenpraktijken bij dit project te betrekken. Ik zie dat zij geen onderdeel zijn van de sociale coalitie volgens de lijst met 23 deelnemers. Maar als ergens duidelijk is waar eenzaamheid zit, is dat vaak wel in de huisartsenpraktijk. Omdat mensen die eenzaam zijn over het algemeen meer kwaaltjes hebben, vaker langskomen en daar de deur plat lopen om aanspraak te hebben. En dit heb ik ook besproken met de directeur van Wij Heemstede en die onderschreef inderdaad ditzelfde. Dus dat zou ik nog willen meegeven. Dus het betrekken van de huisartsenpraktijken hierin allicht een belangrijke rol zou kunnen spelen.
Dank u wel. Ik kijk nog even rond. We zitten inmiddels in de tweede termijn. Er is al een hoop volgens mij meegegeven ook aan het college. Mevrouw van Heijden, u wilt...
Nou, ik wil de tweede, voorzitter. Ik wil de tweede termijn wel openen.
Nee hoor, het loopt een beetje door elkaar heen. Okay, dus ik, nou ja, ik geef u het woord.
Dan wil ik toch in tweede termijn complimenten maken voor dit stuk. Ik vond het heel plezierig om zo bij elkaar te zien wat er allemaal gebeurt, om ook die tabelletjes te zien met percentage. Het geeft echt heel duidelijk beeld van wat er het afgelopen jaar zo al gebeurd is. Prima. Ik zou wel willen vragen nog om alsnog de motie waar dit allemaal min of meer uit voortvloeit, om die op te nemen, want die miste ik. Ik heb hem nagezocht. Het is een motie uit 2020 geweest en die is opgesteld door HBB. Die credits mogen ze hebben. En er staat ook bij door wie ze aanvaard zijn en wie niet. Dus die motie zou even nog nagezonden moeten worden, denk ik. Tenminste, dat is mijn idee. Dat hoort er altijd bij. Want anders zweeft zo'n stuk toch een beetje. Je moet weten op basis waarvan.
Vermoedelijk is die al eerder afgedaan. Dus dat zou kunnen zijn waarom hij nu niet expliciet is opgenomen in dit stuk. Dat zou de reden zijn, want anders dan zou het onlogisch zijn om hem inderdaad er niet bij te hebben. Checken we nog eventjes, denk ik, voor de zekerheid. Maar mijn vermoeden is dat hij al is afgedaan. Meneer Duinker, HBB.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, GroenLin, dank voor de credits. Ik spreek namens het, vorige HBB vijftal of zevental, wat waren het er? Als dank, want we hebben het ook echt, en dat wordt ook gedragen door de huidige fractie, wij vinden het heel belangrijk dat dat aan eenzaamheid wordt gedaan. En we vinden ook, als je naar het stuk gaat kijken, meer naar de operationele kant, wat er allemaal gedaan is in een jaar. Nou, onze complimenten hoor. Ondanks het feit dat het misschien wel de cijfers van eenzaamheid aan het stijgen zijn, heeft ook misschien wel in ons gevoel te maken met het feit dat we er heel veel aandacht aan geven. Voor ons is de aanpak loswaardig, we mogen het doorzetten. Eén kleine kanttekening, hier werd door PvdA aangegeven van we willen graag wat meer aandacht of speciale aandacht aan de meest kwetsbaren. Wij denken dat eenzaamheid door alle rangen en standen gaat. Dus voor ons betreft is die voor alle inwoners van de gemeente Heemstede. Dus onze zienswijze is dat wij het accepteren. We vinden het goed gedaan. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Zwijnenburg, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn zeer positief. Complimenten en ook alle vertrouwen dat de wethouder dit goed wil oppakken. Ook samen met de rest van het college. Daarbij zeggen we ook dat we ons aansluiten bij de opmerking van mevrouw Storm over het schrappen van die alinea. Daar vroeg u om, wat vindt u ervan? Dat vinden wij prima en daarbij wil ik ook nog even markeren dat ik het erg fijn vind dat wij toch wel saamhorig zijn als raad op dit belangrijke punt. Evenals bij het vorige punt, dus ook iedereen dank voor alle goede vragen en inbreng, want dat gaat ons helpen om het gezamenlijk beter te doen. Dank u.
Dank u wel. Kijk nog de commissie rond. Ja, meneer Van der Weijden, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook het CDA ondersteunt de sociale coalitie. We zijn zeker heel goed op weg. Ik zelf kwam ook nog een interessant onderdeel tegen dat er een masterclass is de komende periode. Van signaleren en ondernemers betrekken bij de aanpak eenzaamheid. Wij denken zeker met openstaande vacatures ook voor bijbanen binnen de commerciële branche. Dat daar denk ik ook kansen liggen om dan vooral jongeren te betrekken natuurlijk. Met andere jongeren te gaan samenwerken en dergelijke. Dus daar geloven wij in. En voor de rest helemaal op de goede weg. En ondersteunen ook inderdaad even de oproep van de VVD om die alinea te schrappen.
Dank u wel. Kijk ik rond. Volgens mij zijn we er dan doorheen. Ik zie geen andere nabranders of opmerkingen of iets wat meegegeven moet worden. Ik denk dat we wel een klein probleem hebben met het wijzigen van de alinea over de filosofische achtergrond. Want ik zit even te kijken. Maar volgens mij procedureel gezien, dit stuk is vastgesteld door het college. Dat is u aangeboden. Dat kan alleen maar weer helemaal teruggenomen worden en dan gewijzigd worden. Dus volgens mij kan ik, voor het gemak zou ik zeggen, geeft u mee, laten we dat in het vervolg niet zo meer doen. is dat misschien een oplossing? Zie je ook niet iedereen daar iets van vinden, maar volgens mij kan dit niet geschrapt worden zo uit een vastgesteld. Ik kijk nog even naar de achterbanken daar. Misschien nog wat slimmer zijn dan ik. Meestal zijn ze dat wel, maar die zijn ook in druk in discussie. Maar ik geef dat u mee. Nou ja, goed. Ik heb u een voorbehoud gegeven, maar ik zie dat daar wat mogelijkerwijs een mouw aan te passen is. Maar dan weten we het. Volgens mij kunnen we concluderen dat de commissie positief is. Die heeft u een aantal tips en adviezen en een aantal andere zaken meegegeven en opmerkingen en aanmerkingen. Maar dat het eigenlijk grosso modo gewoon een positief verhaal is en waarmee u mee verder kunt. En volgens mij kunnen we dit agendapunt dan met elkaar af gaan sluiten. En dan gaan we over naar agenda punt 5, de ontwikkeling in sociaal domein, inclusief Spaarne werkt. En u wordt op de hoogte gesteld van de actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dan vragen we aan de wethouder of die nog wat actuele ontwikkelingen met ons te delen heeft. En of de commissie eventueel nog vragen heeft naar aanleiding van de memo.
Goed.
Nee, die zit er niet bij.
Nee, dat is geen memo.
Nee, die zijn we mee gestopt.
Ja. Nee. Ja, ik zal het ook kort houden, omdat volgens mij het originele doel was van het agendapunt, om ook de dingen die spelen even te benoemen. Ik heb drie onderwerpen en over ieder zal ik kort ingaan. Als er vragen zijn, dan hoor ik het natuurlijk graag en dan vul ik wat aan als ik dat kan. Ik doe, denk ik, even positief, waarschuwing, positief. Volgorde. Dan beginnen we en dan eindigen we positief. Het eerste is dat staatssecretaris Van Ooyen van het ministerie van VWS het initiatief heeft genomen om met 11 wethouders uit het land eigenlijk te gaan praten over de hervormingsagenda van de jeugdzorg. Er moet een nieuwe hervormingsagenda tot stand komen. Die gaat lopen tot 2028. En de staatssecretaris die werkte aan een interessante combinatie van twee doelstellingen. Enerzijds bezuinigen, anderzijds eigenlijk initiatieven ontplooien om de kwaliteit te verbeteren. En dat dan tegelijkertijd. Nou, succes staatssecretaris. En hij heeft daarmee eigenlijk een formele partner om daarover een overeenstemming te bereiken. En dat is de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij zitten in een soort onderhandelmodel en ook een beetje in een onderhandelhouding ten opzichte van elkaar. En nu heeft de staatssecretaris bedacht dat hij even los van dat formele proces af en toe even zijn licht op wil doen. Is dat geen goede manier van spreken, maar even van gedachten wil wisselen met een andere partner. En daar heeft hij door zijn ondersteuning 11 gemeenten voor laten aanwijzen. En wij zitten daarbij. Dus dat is wel leuk om te vermelden. En Heemstede heeft daarin ook een inbreng. Eigenlijk vragen we van de staatssecretaris om ons een beetje te helpen als gemeente zijnde om landelijk iets vast te leggen in de reikwijdte van de jeugdzorg. En dat is eigenlijk een definitiekwestie van wat is nou wel jeugdzorg die we verplicht zijn om te vergoeden en wat is nou geen jeugdzorg die we verplicht zijn om te vergoeden. En we hebben hier eerder een keer een inspreker gehad die iets vertelde over vaktherapeuten. Wij hebben in Heemstede een relatief sterke lobby bijvoorbeeld om hoogbegaafdheid ook hè, en de behandeling daarbij of de ondersteuning daarbij tot jeugdzorg te rekenen. Nou, dat zijn allemaal onderwerpen waarvan je in ieder geval kan afvragen of dat jeugdzorg is. En we hebben om wat landelijke regie gevraagd. Het tweede heeft eigenlijk te maken met de financiën. Gemeenten lopen tot nu toe behoorlijk financiële risico's. En dat fluctueert ook heel erg. Het is moeilijk om daarop te begroten. Je wil een soort zekerheid bieden binnen de gemeente en aan de inwoners. En dat is heel lastig op het moment. Dus dat is ook iets wat we onder de aandacht hebben gebracht. Verder, het tweede gaat over Spaarne Werkt. Ik wil even een winstwaarschuwing herhalen, kort. Die iets zegt over eigenlijk de structurele tekorten voor het beschut werk. Daar hebben we eerder een keer over gesproken in de vorige commissie. Nog voor het laatst en daarvoor ook nog wel eens met mijn voorganger. Ik wil in ieder geval laten weten dat aanstaande donderdag de bestuursvergadering is waarin Spaarne Werkt ook zijn plannen presenteert om iets aan het structurele tekort te doen. En dan is het aan het bestuur om daar iets van te vinden. En ik wil jullie in ieder geval alvast vertellen dat we dan daarna, en dat moeten we even afspreken ook met de andere gemeenten, dat we daarin gelijk optrekken, dat we jullie ook gewoon informeren over de uitkomst daarvan. En tot slot, zojuist hebben wethouder Grummel en ik even een overleg gehad met de samenwerking, met de raadswerkgroep Jeugd, een aantal hier aanwezig. Niet allemaal, maar bijna iedereen hier aanwezig. En dat heeft iets te maken met onze ambitie om een jeugdtekort op te stellen. Dat is de ambitie van het college. En bijvoorbeeld de ambitie van de werkgroep om raadslid in de klas te blijven organiseren. Waardoor er mogelijk een probleem kan ontstaan. Namelijk dat we allebei scholen gaan benaderen van praat met ons, praat met ons. En we zijn in ieder geval in gesprek over de vraag hoe we daarin samen kunnen optrekken. Dus dat is ook iets wat ik aan de overige leden wilde meegeven. Als er vragen zijn hoorde ik graag, maar tot zover mijn bijdrage.
Dank u wel. Meneer Zwijnenburg, D66.
Ja, niet echt een vraag, wel een zorg. Het eerste punt werd als iets positiefs gebracht, maar bij gemeente, jeugdzorg en hervormen en taakstelling krijg ik toch altijd een beetje de kriebels.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dus dat wil ik wel even meegeven.
Het positieve puntje was dat we aan tafel zitten om erover mee te praten. De zorgen deel ik. Ja, ja, ja.
Dank u wel. Ik kijk nog even de zaal rond. Nee, volgens mij zijn we er. Hartelijk dank voor de update. Volgens mij kunnen we dan dit agendapunt ook weer afsluiten. Dan slaan we 6 en 7 over zoals we aan het begin met elkaar hebben vastgesteld. Er waren geen punten ingeleverd. Gaan we over naar agendapunt 8, de actiepuntenlijst. Er wordt voorgesteld om actiepunt 22.4 en 22.5. 2022, sorry, ik draai ze precies om, wat niet handig is, maar 22-2 en 22-4, preventie, jeugdhulp en samen tegen eenzaamheid allebei af te doen. U heeft de evaluatie vandaag ontvangen en het plan vanavond ook behandeld. Dus die zijn beide op de agenda geweest, dus die kunnen eraf. Stemt er maar in, neem ik in aan. Dan hebben we nog 22-5, het voormalige postkantoor. We stellen voor dat door te schuiven naar Q4. U bent geïnformeerd over de stand van zaken via een collegebericht en die zitting moet nog plaatsvinden.
Voorzitter, ik heb toch kort een vraag over. Ik heb ook net even met de wethouder over.
Over welke, het voormalig postkantoor?
Wij snappen niet zo goed waarom dit punt op de actiepuntenlijst van de commissie samenleving staat.
Het betreft een cultuurkwestie. Het is de portefeuille cultuur.
Dat cultuurerfgoed is.
Ja, dat is altijd een beetje de verwarring. Het lijkt er dan altijd op dat dat een RO-businesszaak is, maar het betreft cultuur. Dat monumentenzorg valt onder cultuur. Dus vandaar, en dat gaat dan weer onder de commissie samenleving.
Helder.
Ja. Zo blijft u ook nog een beetje bij, toch? En dan hebben we nog 22.6, dat is de versnelde huisvesting statushouders. Daar wordt ook voorgesteld deze door te schuiven naar Q4. U bent geïnformeerd over de stand van zaken via een collegebericht. En de informatie over de rijksvergoeding is nog niet beschikbaar. Ja. Dan hebben we daarmee de actiepuntenlijst afgehandeld. Dan gaan we verder naar het laatste punt alweer van deze avond. Wat verder ter tafel komt. En ik heb er 3 aangemeld gekregen. Dus daar starten we eerst mee. Dan kan de rest nog even nadenken of ze nog iets willen inbrengen of meegeven. Ik zie meneer Bonnema al iets. U had aangemeld, toch?
Nee.
Nee. Wie was dat dan? Ja, ga ik eerst naar meneer Van der Weijden. Ga ik toe, van het CDA.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Gisteren is Heemstede opgeschrikt door een grote uitslaande brand in de Apollo tennishal /bollenopslag. En dit had natuurlijk behoorlijk wat consequenties voor de rivierenbuurt. Laten we het zo zeggen, de brandweer heeft in eerste instantie heel kordaat gehandeld, denk ik, zoals we kunnen concluderen. Ze hebben de brand mooi onder controle kunnen houden en daar geen uitslaande brand van, in ieder geval voor de omgeving. Maar toch naarmate de dag een beetje vorderde, ontstond er wel de nodige onrust in de buurt qua onduidelijkheid. Het begon eigenlijk gewoon als 's ochtends heel simpel met de kinderen naar school brengen. De kinderen werden naar school gebracht, veelal in de geleerde wijk waar de meeste kinderen zitten. En daar konden ze niet meer terug naar de Rivierenwijk, naar hun eigen huis. In ieder geval, dit gold voor de auto's. Fietsers en wandelaars werden wel doorgelaten. Dit zorgde voor wat nodige frustratie bij de nodige mensen in de buurt. Daarna, in de loop van de dag, ging toch echt de rook flink de buurt intrekken. Daar werden wij via het VRK op zich prima geïnformeerd op de website. Maar ook daar later lopende middag kwam daar ook weer een onrustige situatie. Ook toen de kinderen van school gehaald moesten worden, werden de mensen gemaand van u kunt wel de buurt uit, u kunt de kind ophalen, maar reken er maar op, u mag niet meer terug. Op dit moment werd de wijk ook echt serieus afgesloten, volop met hekken. Dus eventuele omrijmogelijkheden waren er niet meer. Dus waardoor mensen hun auto achter de hekken gingen parkeren, maar ook weer wandelend de buurt in gingen. Geen duidelijkheid. De ene handhaver zei dit, de andere agent zei dat. De ene moment was de kant, de rivierenbuurt aan de Rijnlaan, Herenwegkant afgesloten. En dan kon je via de Leidse Vaart erin, want daar was geen handhaving of dergelijke. En aan de andere kant was het andersom. Dit gaf een rare situatie. Toch wel een beetje het hoogtepunt is op een gegeven moment een politieauto die een straten is gaan rondrijden met op last van de brandweer moet u je huis verlaten. Er werd een gedeelte gedaan in de Rivierenwijk, dus wat ook weer ontzettend veel onduidelijkheid gaf voor aangrenzende straten, zoals ik zelf. Ik hoorde in mijn achtertuin dat ik het pand moest verlaten, maar voor in de straat kwam de auto niet langs. De politieauto. Toen ben ik dus gaan bellen, want ik ben een ondernemer. Ik heb een winkel die ook open was. Ik heb daar eigenlijk. Werd mij continu. U moet gewoon even de VRK-doelstellingen aanhouden. Nou ja, maar andere mensen zijn natuurlijk hier naar het gemeentehuis gegaan. Er ontstond ontzettend veel onrust. Hè? Mensen met kinderen, die hadden allemaal nette kinderen, ook thuis. En nou ja, op stel en sprong weg, moeten we tassen pakken. Het was heel erg onduidelijk, terwijl er eigenlijk vanuit de officiële kanalen dit helemaal niet gecommuniceerd werd. Dus eigenlijk de vraag van het CDA is, wie heeft de regie om toch in het vervolg een stuk duidelijker weer te geven hoe dit aan te pakken?
Dank u wel. Want volgens mij mevrouw Derks en D66 heeft een beetje een aanvullende vraag, toch? Of in ieder geval ook over dus hetzelfde onderwerp in ieder geval.
Ja, dat klopt. Dus ik dacht, het is net zo makkelijk om meteen door te gaan.
Lijkt me prima.
Was precies wat ik ook dacht. Allereerst natuurlijk ons medeleven met het getroffen bedrijf. Heel vervelend wat hier heeft plaatsgevonden. En onze enorme dank aan de hulpdiensten en iedereen die aanwezig was om alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Wij gaan ons niet verder, uitweiden over hoe alles is verlopen. Onze enige vraag is eigenlijk... Er komt waarschijnlijk een evaluatie van deze gebeurtenissen. En wat wij ons afvragen is op welke termijn vindt die evaluatie plaats. En wilt u de bevindingen van deze evaluatie dan met ons delen op het moment dat die er zijn?
Dank u wel. Dan ga ik naar niet de wethouder, maar de lokale burgemeester, volgens mij van dienst. In dit geval, mevrouw Grummel. Het gaat volgens mij om een procesvraag. Wie heeft de regie in zo'n geval en in specifiek dit geval gehad? Hoe zit dat precies in elkaar? En een vraag over de evaluatie, wanneer we die kunnen verwachten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook voor deze vragen. Gisterochtend, rond 6:30, is er een grote brand gestart. In het koelcellencomplex en het verzamelgebouw aan de Herenweg. We hebben er allemaal kennis van genomen. We hebben het geroken, we hebben het gemerkt. Een vreselijke gebeurtenis in eerste plaats natuurlijk voor de eigenaar zelf. Maar zeker ook voor de omwonenden. Maar wij alle als Heemstedenaren hebben dit gisteren de impact ervan wel gevoeld. Ook ver buiten onze gemeentegrenzen was de rook te zien en te ruiken. We hebben allemaal deze impact gemerkt. D66 zegt, we willen niet zozeer ingaan op de details, maar ik zal toch een klein beetje een feitenrelaas geven van wat er gisteren is gebeurd, om ook wat helderheid te geven in dat proces. Rond 1:00 gistermiddag is opgeschaald naar grip 2. En dat betekent dat we naar een situatie gingen waarin... de bestuurder enkel wordt geïnformeerd, want de regie ligt namelijk bij het operationeel team van de VRK. Pas als op het moment dat we opschalen naar een grip 3 situatie, ligt de regie bij de bestuurder. Het adviesbericht wat de VRK rond 4:30 heeft uitgedaan aan de bewoners in de rivierenbuurt, was dat indien bewoners last hadden van de rook, bijvoorbeeld omdat men astma of een andere luchtwegaandoening had, men geadviseerd werd om de woning te verlaten. Daarbij heeft de VRK een beroep op ons gedaan als gemeente om een ruimte in te richten voor opvang voor mensen die zich daardoor aangesproken voelden. En dat hebben wij hier gedaan, hier in de raadzaal, voor 100 tot 150 mensen. Uiteindelijk zijn er 60 tot 70 mensen hier geweest. Dat die mensen hier zaten was mede wel het gevolg van de onrust die is veroorzaakt door verschillende boodschappen die blijkbaar zijn uitgegeven. Onze ambtenaren hebben gistermiddag alle mensen persoonlijk geïnformeerd over het feit dat er geen sprake was van giftige stoffen en dat het daarom veilig genoeg was om naar huis terug te keren. En eigenlijk hebben alle bewoners die hier zaten dat ook vrij snel gedaan. En om 5:30 is eigenlijk iedereen naar huis teruggekeerd. Eerste vraag is daarmee denk ik beantwoord. De regie ligt bij de VRK. Maar dat er iets in de operatie anders is overgekomen of anders is gecommuniceerd, dat is duidelijk. Dus wij kijken ook zeker uit naar die evaluatie en willen ook echt onze input daaraan geven. En komen daarbij zeker, daarop zeker bij u terug. Ik heb even nagevraagd wat er over gezegd kan worden, welke termijn we dan op kunnen rekenen. Nou, dat is in principe moeilijk te zeggen. Maar in het algemeen wordt gezegd dat het maximaal 8 weken mag duren. Dus in die termijnen, binnen die termijnen komen wij bij u terug met deze evaluatie wat hier heeft plaatsgevonden.
Dank u wel. Voor het antwoord kijk nog even rond. Is het voldoende zo? Ja. Dan heeft HBB zich nog aangemeld, mevrouw Abswoude, over de participatie van jongeren. Daar, dat was het betrof een C-stuk. Er zijn antwoorden opgekomen, of vragen over gesteld en antwoorden opgekomen. En mevrouw Abswoude wil nog iets meegeven met betrekking daarvan. Mevrouw Abswoude.
Voorzitter, dank u wel. Wij hebben inderdaad vragen gesteld over het C-stuk inzet coronagelden van de website voor jongeren en initiatievenbudget. Ik hoorde de Heemsteedse VVD daar ook al vragen over stellen. We hebben daar antwoord op gekregen, dank u wel daarvoor. Toch blijven wij met een aantal vragen of opmerkingen zitten. Als wij naar de antwoorden kijken, dan zien wij staan dat u het over jongere partijen heeft. En dat komt vaker terug bij de antwoorden. En wij vragen ons af, wie zijn die jongere partijen? Wij hebben dezelfde opmerking als de VVD. Waarom maken we niet gebruik van bestaande platformen, TikTok, dat soort dingen allemaal? En gaan we nu weer speciaal een website ontwerpen? We zouden misschien zelfs de website van Heemstede kunnen gebruiken, zoals andere gemeenten ook doen, waar je een tegel op plaatst. Dat gebruiken wij ook voor Wij Maken Heemstede. Dus je zou dit ook voor dit initiatief kunnen gebruiken. Dus dat is een vraag van ons. En wij zouden graag eerder betrokken worden en op de hoogte gehouden worden van dit soort besluiten. Dus we zouden daar, net zoals wat we vandaag besproken hebben met de jongerenwerkgroep, er komen ideeën, er wordt gevraagd of er onderzoek gedaan kan worden en ineens is het besluit er. En we zouden daar graag eerder in betrokken worden. Indien mogelijk. Dank u wel.
Dank u wel. Wilt u reageren, meneer Meerhof?
Ja. Als dat mag.
Ja, natuurlijk.
De namen van de partners heb ik niet meteen paraat. Dus ik wacht misschien eventjes of dat zo mijn kant op komt dat ik daar iets over kan vertellen. Dat heb ik niet zo. Ik ben ook bang dat ik dan iemand vergeet. De andere vraag ging over waarom een website. Vat ik hem even samen. Er is eigenlijk gekeken naar ons bestaande aanbod qua informatievoorziening digitaal. En die partners waar ik straks de namen van krijg, en die eigenlijk veel ervaring hebben in het werken met jongeren, dat is waarom wij ze als partners hierbij hebben betrokken, die geven eigenlijk aan, en dat herken ik ook wel uit wat ik zelf terughoor van jongeren, dat bijvoorbeeld onze gemeentewebsite juist een website is die ze niet snel zullen bezoeken voor dit soort vragen. Dus als je denkt, wat is ergens iets te doen, dan ga je niet naar heemstede.nl. Dus dat is een reden om eventueel iets anders te doen. Daarnaast, waarom niet platformen gebruiken die zij wel ook gebruiken? Het is natuurlijk mogelijk en de gemeente is ook actief op Instagram bijvoorbeeld en ook op andere kanalen. Om de informatie die je op een aparte website hebt, om die ook via die kanalen te delen. Om naar die website te verwijzen. En dat zie je eigenlijk veel gebeuren als je op zo'n platform zit. Je krijgt een foto met een tekst en iets van een toelichting met een link dan naar een website. En dat zou dan de website kunnen zijn die wij hebben, nu hebben bedacht en voorstellen om hiermee te gaan werken. Dus het alternatief zou zijn dat we zelf een profiel zouden maken, hè, op bijvoorbeeld op Instagram. Dat we zeggen, we maken eigenlijk een apart account. Daarmee willen we dan Heemsteedse jongeren aantrekken. Dat is een suggestie waar ik even over na moet denken. Antwoord op de vraag wie de partijen zijn met wie dit is bedacht. Dat is Per Mens, dat is Wij Heemstede, dat is Epic Youth, City Shapers, Sportservice en Sportsupport zijn erbij betrokken. En de GGD, en dat zullen deels herkenbare namen zijn, ook partijen die onderdeel zijn van de sociale coalitie. Dus zij hebben eigenlijk de handen in één geslagen om in dit geval ons te helpen met die vraag hoe wij iets voor jongeren kunnen doen.
Dank u wel. Ja. Goed. Ik kijk even naar rechts. Mevrouw Storm, u wilde reageren of had u een eigen vraag voor de rondvraag? Want dan heb ik er daar dan is iemand anders voor u. Ja, u mag reageren. Mevrouw Storm. Okay.
Dank u wel, voorzitter. Ja, nee, zoals ik al duidelijk maakte, ben ik niet zozeer voor een nieuwe site. En is Instagram misschien ook al oud en moeten we echt kijken naar social media. Maar en de bestaande site ben ik het helemaal mee eens dat mensen er niet zomaar gaan zoeken. Maar misschien toch nog even een kijkje nemen van als je, ja, ik denk niet dat een tiener invoert jeugd, maar die komt dan bij hulp bij opvoeden en opgroeien. Maar dat we ons toch een beetje verplaatsen in, als een jongere zou zoeken op de site, wat ziet hij dan het eerst? Ja, tieners is geen zoekresultaten. Ik weet niet of ze het zoeken, maar laten we voor eenzame mensen en jongeren en ouderen wel even kijken wat er dan uitkomt. Dank u wel.
U krijgt nog wat mee. Volgens mij hebben we deze vraag beantwoord. Ik heb nog een vraag aangemeld gezien van de heer Van der Weijden. Nog eentje.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Van het CDA.
We merken natuurlijk, we worden dagelijks geconfronteerd met de energiecrisis. Onlangs viel mij een krantstukje op waarbij steeds meer zwembaden, ijsbanen en dergelijke in de problemen komen. En dus eigenlijk onze vraag is even welke effecten worden verwacht van de gestegen energieprijzen voor de exploitatie van zwembad Groenendaal en het gebruik voor de inwoners.
Meneer Bonnema, u wil daar nog op aanhaken?
Ja, voorzitter, mag ik daarop aanhaken? Want dat was precies de vraag die ik niet had aangemeld, maar wel wou stellen ook vanavond.
Nou, dat komt mooi aan. Nou,
want wij delen de zorgen niet alleen over het zwembad, maar ook over de kosten voor de sportvereniging in Heemstede. En misschien hebben die zich al bij u gemeld of misschien is er al contact over. Kunt u daar iets over vertellen?
Dank u wel. Een vraag over de energieprijzen en onze verschillende verenigingen aan de heer Meerhof.
Dank u wel voor het delen van de zorgen die ik dan weer met u deel. Ik ga eerst even in op het zwembad en dan daarna misschien in op de wat meer algemene vragen over sportverenigingen of die zich melden en hoe dat dan gaat. Het zwembad is, daar wil ik even iets over de achtergrond over vertellen. In principe is het hele gebouw is een eigendom van de gemeente. Wij hebben voor het onderhoud en de exploitatie daarvan hebben we een contract afgesloten. En onderdeel van dat contract is eigenlijk dat de exploitant dat die dit soort risico's in principe draagt. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Er zijn heus wel effecten ook voor de gemeente en in ieder geval zijn die er op twee manieren. We weten nog niet hoe groot die effecten zijn. De eerste manier is dat het de exploitant natuurlijk vrij staat tot op zekere hoogte om eigenlijk de stijgende kosten waarmee zij geconfronteerd worden door te rekenen aan de mensen die gebruik maken van het zwembad. Ze hebben ook dat kenbaar gemaakt dat ze dat gaan doen per 1 september. En dat is eigenlijk een maximale prijsstijging van 7,5%. En dat is best flink. Dus dat is in ieder geval een effect wat wij in onze gemeenschap daarvan zullen merken. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar gebruik van maken en die dan ook met die hogere kosten geconfronteerd worden. Het tweede is dat wij ook eigenlijk de exploitant betalen voor de fantastische dienst die ze ons leveren. En er zit een ingewikkelde verdeelsleutel met veel cijfers achter de komma, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt waar die jaarlijkse bijdrage van ons op gebaseerd is. En daar zitten twee pijlers in die met energieprijzen te maken hebben. Dus als de energieprijzen stijgen, dan zal ook onze bijdrage wellicht stijgen. Voor het beeld, wij betalen nu, en ik moet inderdaad even spieken, 91.500 euro per jaar aan de exploitant. En dat zou best kunnen dat dat gaat toenemen over 2022. Dit is een cijfer van 21 en ook over 23. Dat zou goed kunnen, maar dat weten we nog niet. Ik weet niet zeker of ik daarmee uw vraag heb beantwoord. Dat wil ik even checken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk wel, maar het is inderdaad ook gewoon, moeten we inderdaad ons, er zijn echt zwembaden die dicht gaan. Hè, dus, maar moeten Heemstede zich voor dat soort zorgen gaan maken of blijft dat dus uit op deze manier?
Voorlopig hebben we niet dat soort
signalen.
Oh, pardon, voorzitter.
Foei.
Ja, nee, dank u wel. We hebben die signalen nog niet ontvangen. 16 september, zeg ik uit mijn hoofd, dan zijn we daar ook op bezoek. Ik ben bezig, en dat sluit dan een beetje eens een bruggetje naar de beantwoording van de andere vraag. We zijn eigenlijk bezig met kennismakingsgesprekken, ook met de sportverenigingen. En in dit kader stond die afspraak al. Dus ik zal uw vragen dan ook meenemen. Mocht dat een heel concreet antwoord opleveren, dan kom ik daar natuurlijk bij u op terug. Tot nu toe hebben we in ieder geval niet dergelijke signalen ontvangen, gelukkig. Dan het bruggetje naar de vraag van mevrouw Bollema, aansluitend. Maar... Oh, sorry, ja, pardon.
Mevrouw Derks, ik zie u driftig zwaaien.
Nou, niet heel driftig, maar ik had nog een vraag over het zwembad. Dus ik dacht, is het handig om dat eerst te doen voordat
we... Schiet hem er maar in.
Ja, mijn enige vraag was eigenlijk... Krijgt u van de exploitant voldoende inzicht in de stijging van de energiekosten om die prijsstijging van 7,5% te rechtvaardigen? En vergeef me dat ik dit niet weet, maar zijn wij als gemeente in staat om de exploitant op de vingers te tikken op het moment dat deze prijsstijging excessief blijkt te zijn ten opzichte van de gestegen energiekosten?
Okay.
Meneer Meerhof.
Dank u wel. Het is in principe aan de exploitant om dat te bepalen. Wel hebben wij prestatieafspraken met de exploitant. En een van de dingen is dat ze zich eigenlijk inzetten om het zwembad toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Dus het zou reden zijn voor een gesprek in eerste instantie. En eventueel voor verscherpte prestatieafspraken bij een vervolgtraject. Dat is eigenlijk het formele antwoord. Ja, oké. Okay. Dan het bruggetje naar de vraag van de raadslid Bonnema. Wij zijn bezig met een serie kennismakingsgesprekken met verenigingen, waarbij ik prioriteit heb gegeven aan de verenigingen die op het sportpark zitten, omdat daar ook nog een heel ingewikkeld project achteraan zit. Omdat er wellicht een herindeling komt van het sportpark, hè, daar komt een plan wordt daarvoor gemaakt, dat weet u wellicht. En we zijn natuurlijk ook aan het inventariseren welke wensen daar zijn. Dus dat is dan een reden om daar in ieder geval eerst even langs te gaan. En daarbij bespreken we dit vraagstuk ook. En die zorgen zijn er wel degelijk. Het verschilt een beetje per gemeente hoe groot de zorgen zijn. En dat heeft ook iets te maken met het energiecontract dat wel of niet nog geldig is. En of misschien een half jaar geleden of een jaar geleden is afgesloten. Dat maakt nogal verschil. Maar die zorgen zijn er zeker. En wij zijn ons eigenlijk aan het oriënteren op de vraag... Hoe groot die zorgen zijn, ook op andere plekken. Dus bij deze ook de oproep aan alle verenigingen in ons dorp om zich te melden als ze willen. Maar wij doen ook ons best om daarin proactief te zijn. Ik mag daar iets breder over zeggen. De zorgen over de stijgende energieprijs, maar ook de inflatie in het algemeen. Daar zijn we ons natuurlijk heel erg van bewust. En wij hopen eigenlijk met een heel groot, een heel breed spectrum eigenlijk van, ik kom even niet uit mijn woorden, inwonersverenigingen, bedrijven enzovoorts, in gesprek te gaan over waar we ze kunnen helpen. Daar komt ook een plan voor, een soort eerste aanzet, een soort memo over hoe we dat willen gaan doen. En dat wordt vanzelf door mijn collega mevrouw Grubbel met jullie gedeeld. En daarover gaan we in gesprek met elkaar. Want dit raakt de sportverenigingen, maar ook zeker een heleboel anderen in onze gemeente. Dus wij willen daar ook graag een breder gesprek over aangaan. Misschien wilt u daar nog iets op aanvullen.
Mevrouw Grummel, wethouder.
Mevrouw voorzitter.
Nu,
volgens mij kan ik daar niet veel op aanvullen, maar het is wel zo dat we natuurlijk die zorgen die u nu met ons deelt, die delen, daar zitten wij als college, delen wij die natuurlijk ook. En horen wij ook steeds in de gesprekken die wij in de brede voeren, ook met de scholen, ook als we met laat ik zeggen, de huurders van ons vastgoed spreken, maar ook met zorginstellingen. Hoe gaat de komende tijd eruit zien? En daar willen wij een inventarisatie van maken en volgens ook met een aanpak, een integrale aanpak voorkomen. Dus daar wordt u nader over geïnformeerd.
Dank u wel. Ik zie meneer Bonnema.
Voorzitter, als ik nog kort mag reageren. Ik zou graag nog, ik maak elke keer daar gebruik van, dus vandaag ook weer. Stel, er zijn inwoners die kijken of die lezen mee. De energietoeslag is er nog steeds, denk ik. Ik kijk ook even naar het college. Die kan volgens mij nog steeds aangevraagd worden. Volgens mij gaat het via heemstede.nl/energietoeslag, als ik het goed heb uit mijn hoofd. ik wou dat alleen maar even zeggen. Denk, dat was...
Even extra aandacht voor de energietoeslag. Meneer Meerhof.
Nou, ik ondersteun hem en ik hoop heel erg dat mensen daar nog gebruik van maken. Er is ook nog ruimte voor. Hoe we met de energietoeslag omgaan, hè, stel dat we ruimte overhouden. Dan hebben we geld gekregen wat we blijkbaar niet goed benutten. Dan denken we ook na over vervolgstappen daarover. Dus iedereen mag zich melden, absoluut. Dank u wel.
Dank u wel, dames en heren. Volgens mij, ik ben door mijn vragen heen in ieder geval. Meneer Duinker staat te zwaaien.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb het begin van deze vergadering gemist, dus ik heb ook niet kunnen aangeven dat iets dat voor wat er op tafel mocht liggen. Een kort aandachtspuntje. We hebben begrepen dat de jeugd in de rivierenbuurt een nieuwe hangplek heeft bij het museum van het waterleidingsbedrijf. Op zelf een hele mooie plek zijn ze niemand tot last. Waar het niet dat wij begrepen hebben van vrijwilligers van het waterleidingsbedrijf die rondleidingen doen in het museum, dat de jeugd het heel fijn vindt om die stalen buizen om te gooien die daar staan. Ze kunnen tegen stootje. De mensen hebben ook materiaal in huis om die buizen weer rechtop te zetten. Maar wij willen er niet aan denken dat er dadelijk iemand onderkomt. Dus we vragen aan het college of zij met het waterleidingbedrijf in contact willen treden om even maatregelen te treffen dat het omgooien niet meer mogelijk is. Maar de plek jagen wij toe. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Een vraag aan het college. Ik neem aan dat daar op een later moment een antwoord op volgt. Volgens mij is het portefeuillehouder mevrouw Nienhuis, denk ik, als het gaat om veiligheid. Vermoed ik. Dames en heren, ik zie niemand meer zwaaien. Volgens mij zijn we er dan doorheen. En dan sluit ik de vergadering en dan wens ik u allemaal nog een hele genoeglijke avond. En wel thuis.